interne keuken.
Dag Doreen Stijven. We gaan het met u hebben over een documentaire die... Wanneer is het? Maandag?
Komende maandag.
Maandag op Canvas te zien is. Over iemand, laat ik me vertellen. Ik had van die mevrouw, eerlijk gezegd, nog nooit gehoord. André Gullin. André, vrouwennaam met even achter. Ooit van gehoord, Sven?
Nee, nooit.
Ik ook niet. En in Franstalig België schijnt ze, ik ga het een klein beetje overdrijven, wereldberoemd te zijn. Een soort van heldin, volksheld. En als ik erbij zeg dat ze ook in Israël wereldberoemd is, dan gaat er misschien al een lichtje branden. Het is iemand die een toch wel belangrijke rol heeft gespeeld in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. André Gullin. In de documentaire, en dat is ook de titel van de documentaire, wordt ze Mademoiselle André genoemd.
Ja, André is inderdaad vrij bekend in bepaalde regio's, maar in Vlaanderen minder. Al moet ik zeggen dat Canvas een heel goede effort heeft gedaan om dat op te lossen met die documentaire van komende maandag. André is eigenlijk geboren in 1921. Zij is ook Brusselse van geboorte. En zij is een jonge lerares wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.
Ja.
Zij gaat van job tot job, ze is nog zoekende wat ze wil doen met haar leven. Maar in 1942 staat zij voor een klas. En op een bepaald moment ziet zij leerlingen binnenkomen met een gele ster op haar kleding.
Ja, wij weten nu allemaal wat dat betekent. Maar voor haar, een beetje tot mijn verbazing, ik dacht dat iedereen op de hoogte was in die tijd van wat die gele ster betekende. Maar zij, de onderwijzeres, ze weet niet wat dat precies is, die gele sterren bij bepaalde kinderen.
Nee, dat is inderdaad wel een misvatting die bestaat. Dat men kan zien op het gezicht wie Joods is. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dus ook voor André, die voor een klas met meisjes staat, is het eigenlijk heel moeilijk te zien wie van haar leerlingen Joodse is en wie niet. Die gele ster die wordt ingevoerd in juni 1942, maakt voor het eerst iedereen die Joods is in België echt zichtbaar. Daarvoor is het minder duidelijk. Ze hebben wel een stempel in hun identiteitskaart waar Jood op staat. Ja. Maar die gele ster zorgt er ook echt voor dat Belgen, zowel Vlamingen als Walen als Brusselaars, beginnen nadenken over wat het betekent om zo gestigmatiseerd te worden.
Ja, als ik het goed begrepen heb, wist zij ook niet als 20-jarige Brusselse vrouw dat er anti-Joodse maatregelen getroffen waren. Besefte ze dat pas toen ze die gele sterren in haar klas zag verschijnen?
Of ze toen pas besefte, dat is niet helemaal zeker. Er zijn getuigenissen van haar waarin ze bijvoorbeeld wel vertelt dat zij al voor 1942 grote discussies had thuis. Met haar vader bijvoorbeeld, die eerder conservatief was, maar die ook artistiek opgevoed was en veel Joodse vrienden had in zijn kennissenkring.
Mm-hmm.
Dus ze was zich zeker wel bewust van een zekere Joodse aanwezigheid. Maar die stappen in de vervolging. Ze vertelt daarover dat zij toen ze studeerde als leerkracht, maar ook op het lyceum in Brussel, een Duitse leraar Duits had, die daar wel heel erg mee bezig was en die de leerlingen ook vertelde wat er gebeurde in Nazi-Duitsland en in Oostenrijk. Mm. Dus zij was eigenlijk wel zeer geëngageerd al voor de oorlog. We weten bijvoorbeeld dat zij met haar scoutsgroep naar het Centraal Station in Brussel ging als er vluchtelingen aankwamen om hun pakketten uit te delen, om alleenstaande vluchtelingen kinderen te begeleiden naar een weeshuis of een bepaalde organisatie waar zij konden worden ondergebracht.
Ja.
Dus zij was wel zeer sociaal geëngageerd al voor 1942.
Dus ze ziet die gele sterren verschijnen in haar klas, in de lagere school. Een aantal weken later ziet ze dat kinderen niet meer naar school komen. Die zijn weg.
Ja, dus dat is inderdaad de periode, de zomer van 1942, augustus, september 1942, dat er ook razzia's plaatsvinden. Vooral in Antwerpen, maar eentje in Brussel, begin september.
Dat is die periode waar de boeken van Jeroen Olieslagers en van
Herman van Goetem ja, 1942, het jaar van de stilte, is inderdaad een heel mooie samenvatting, dag per dag wat er gebeurt. Ja. Maar dan in Antwerpen. Brussel is meer Andrea-terrein. Dus echt begin september, wanneer daar een grote razzia plaatsvindt, dat is het moment dat zij echt geconfronteerd wordt. Zij weet op dat moment niet of haar leerlingen nog leven of niet, of zij worden opgepakt door Duitse organisaties en weggevoerd, of dat zij verdwijnen in de onderduik. Daar heeft zij totaal nog geen idee van. Nee.
En André Gullin is een heldin, omdat ze de maanden die daarop volgen ervoor gezorgd heeft dat Joodse kinderen konden onderduiken. Ze heeft... Over de aantallen lees ik allerlei verschillende cijfers. Ik lees 300 kinderen, ik lees 2104 kinderen, ik lees 3000 kinderen. Ik weet niet precies hoeveel het er waren. Laat het er 1 zijn of laat het er 10 zijn? Hoeveel zijn het er eigenlijk? Hoeveel kinderen heeft zij het leven gered door onderduikadressen te zoeken?
Een zeer moeilijke vraag, want ze is natuurlijk niet alleen. André,
ze komt in een verzetsnetwerk terecht.
Dus ja. Zij geeft les op een school. De directrice daar is geëngageerd, is op de hoogte van bepaalde mogelijkheden om Joodse kinderen te laten onderduiken.
De schooldirectrice?
De schooldirectrice waar zij werkt, in Cathy de Gamont in Brussel. Die schooldirectrice staat in verbinding met het verzet. En via de schooldirectrice wordt André geïntroduceerd bij dat netwerk, bij het Joods Verdedigingscomité.
Dat is via de schooldirectrice?
Via de schooldirectrice gegaan.
Okay.
André komt dan in contact met andere leden van dat verzetsnetwerk. Ze wordt gescreend natuurlijk, want niet zomaar iedereen wordt het verzet binnengeloodst. Er wordt wel gekeken of zij voldoet aan de voorwaarden om kinderen te helpen onderduiken. Dus André wordt zo gerecruiteerd om deel uit te maken van de cel die kinderen plaatst binnen het Joods Verdedigingscomité. Dat is een vrij grote organisatie, die zullen landelijk opereren. Het is eigenlijk vrij uniek in Europa dat er zo'n nationaal netwerk bestaat. En het is André die samen met twee andere dames, Claire Murdoch en Paul Renard, naar de Joodse gezinnen thuis zal gaan.
Ja.
Daar de ouders zal spreken, zal kijken hoe zien die kinderen eruit. Hebben zij donker haar? Zijn het net blonde kinderen?
Blonde kinderen zijn, is het simpel. Als ze donker haar hebben, hebben ze een probleem.
Dat maakt het inderdaad wat ingewikkelder. En zij zullen dan, die groep van drie, zal vervolgens zoeken naar onderduikplekken die matchen met dat specifieke kind.
Dat André Guelin werd gerecruiteerd door het Joodse verzet had ook te maken met haar blonde haar.
Absoluut.
Heb ik vernomen in de documentaire.
Zij is er zullen foto's te zien zijn in de documentaire. Ze is een prachtige jonge vrouw, heel blond. Prachtige, lichte ogen. Dat was natuurlijk een voorwaarde.
Want het was Joods verzet, hè? En zij als niet-Joodse kwam dan terecht in een groep Joodse vrouwen? Of?
Absoluut. Ja. Dus het was Joods verzet. In die zin, het Joods Verdedigingscomité komt eigenlijk vanuit de communistische middens, vanuit het onafhankelijkheidsfront naar voren. En zal vooral aangestuurd worden door Joodse personen. We zien in de hoogste regionen zien we voornamelijk Joden. En in de lagere rangen, dus echt het dagelijkse werk, zien we zowel Joodse als niet-Joodse personen. Maar dat is eigenlijk ook typisch voor dat netwerk, dat het ging om Joods verzet. Mensen denken vaak dat Joden zich tijdens de oorlog als vee naar de slachtbank hebben laten leiden. Maar dat is zeker in dit geval niet correct. Ja. Dus we zien dat er heel veel Joodse mensen binnen dat netwerk hun leven hebben gewaagd. Hoeveel kinderen ze hebben gered, dat was eigenlijk de vraag natuurlijk.
Nou ja, dat is waar. Die vraag was ik al vergeten. Hoeveel was het? 300, 2104 of 3000?
De schatting is ongeveer 2100. Ja. Dat is de schatting. Nu, Het netwerk is nationaal georganiseerd, maar ze werken ook samen met lokale verzetsnetwerken. In Namen is er al iemand actief waar ze mee gaan samenwerken, in Leuven ook. Dus het is zeer moeilijk te zeggen. We schatten tussen de 2100 en de 2500 kinderen. André heeft zelf een lijst bijgehouden van kinderen die zij persoonlijk is gaan ophalen, samen met haar andere collega's uit haar cel. Dat zijn er enkele honderden, zij persoonlijk.
Ja.
Dus er is een beetje een nuance in dat aantal.
En ze vertelt daar dan over in de documentaire. Zie je ze op twee leeftijden. Hè. Ze is op 6 september is ze 100 jaar geworden. Ik verdenk de documentairemakers dat de aanleiding is geweest, de journalistieke aanleiding om de documentaire te maken. Ze wordt 100, fantastisch toch? Ze is geïnterviewd op haar 100ste, maar daar komt niet veel meer uit. En er was een oud interview van 20, 30 jaar geleden waar ze nog wel 100 uit vertelt. Nu, ik vind dat interview met die 100-jarige ook wel veelzeggend, op een of andere manier. Ze ziet er heel kwetsbaar uit, hoewel ze echt heldendaden heeft verricht. Ze vertelt daar met een zekere afstandelijkheid over. Niet zonder emoties, maar ze vindt het op een of andere manier allemaal maar normaal wat ze gedaan heeft. Ik wist wat ik moest doen, zegt ze ook ergens.
Ja, ze zegt ook dat ze gewoon haar plicht heeft gedaan. Hè? Dat is haar levensmotto eigenlijk geweest.
Ik snap ook wel dat ze dat zegt. En inderdaad, je kan argumenteren dat de menselijke plicht is. Maar het is toch wel een beetje meer dan dat. Ze heeft
Ja, ze heeft haar leven gewaagd. Dat ja. zeker zij en haar collega's.
Maar ook dat relativeert. Ja, mijn Joodse collega's, die hebben hun leven gewaagd. Maar ik als blond meisje, 20, ik zag er onschuldig uit. Ik kon over straat lopen zonder dat ik risico's... Ik kon de tram nemen zonder dat ik risico's nam. Maar die Joodse collega's van mij, die konden dat niet.
Nee, dat is inderdaad iets waar ze erg op hamert. Zij zag er natuurlijk niet uit als een Joodse. Veel van haar Joodse collega's zijn uiteindelijk ook wel gearresteerd. Dat moet ook gezegd zijn, voor hun was het zeker niet zonder risico. André woonde samen een tijdje met een van haar Joodse collega's in hun appartement. En die dame, Ida Sterno, is ook opgepakt. Is in de Dossijkazerne in Mechelen opgesloten. Maar heeft het uiteindelijk overleefd omdat de Britten Mechelen bevrijd hebben voor haar deportatie.
Ze is niet gedeporteerd.
Nee, Ida is niet gedeporteerd. Ja. Maar bijvoorbeeld de oprichter van het Joods Verdedigingscomité, een van de 8 mannen die de basis heeft gelegd, Gert Jospa, is wel gedeporteerd. Er zijn er nog heel veel van de chefs waar André voor werkte, Maurice Haiber, Roger van Praag. Het zijn allemaal Joodse mensen die uiteindelijk toch tenminste opgepakt en soms zelfs gedeporteerd zijn.
Nu, die kinderen zelf. Er worden er 2 geïnterviewd in de documentaire. Robert, die in de oorlog, ze kregen allemaal een andere naam, hè? Een andere familienaam kreeg. Wacht, wat is een Fuchs? Nee, dat was een. Uiteindelijk is dat een hoogleraar scheikunde geworden aan de ULB. Die werd dan Lambrecht genoemd in de oorlog, om niet als Jood ontmaskerd te worden. En Suzanne Dietkiewicz, die Annie, maar haar familienaam, haar schuilnaam wordt nergens genoemd. Dat zijn ondertussen ook forse tachtigers. Die piepjong waren toen ze werden opgehaald door André. Maar je zit je toch als kijker af te vragen, dat moet een enorm traumatische ervaring geweest zijn voor die kinderen en voor die moeders en die vaders die hun kinderen moesten meegeven met die mademoiselle André, die ze eigenlijk van haar nog pluim kenden.
Nee, ze zagen haar eigenlijk 2 keer. Dus op het
moment, ouders zagen het 2 keer.
De ouders zagen André 2 keer. Ze zagen haar op het moment dat ze het intakegesprek ging doen. Dus ging kijken hoe zagen de kinderen eruit. Maar ook om te bekijken of de familie bijvoorbeeld in staat was om financieel een deel bij te dragen voor de onderduik. Want natuurlijk, die kinderen gingen in de onderduik. Die moesten ook eten. Hè. Er werd gewerkt met rantsoenbonnen in die periode. Die kinderen hadden een valse naam, hadden geen papieren. Dus ja, die moesten op een bepaalde manier financieel zorg voor worden gedragen.
Je kreeg daar geen rantsoenbonnen voor.
Nee,
dat waren eigenlijk mensen zonder papieren.
Ja, klopt. In veel gevallen wel. Tenzij er natuurlijk valse papieren konden worden aangemaakt. Het Joods Verdedigingscomité had een aparte cel die zich daarmee bezighield, vooral in de regio Charleroi. Maar in principe was er een grote financiële nood tijdens de bezetting. Moest veel worden aangekocht op de zwarte markt.
Ja.
Dus vandaar dat er wel ook een financieel plaatje aan vasthing. Maar dus ze zagen André wanneer zij dat gesprek kwam voeren en de ouders zagen haar een tweede keer als ze de kinderen effectief kwam ophalen. Ja. Er werd zo weinig mogelijk tijd gelaten tussen de 2 gesprekken natuurlijk om de kans op arrestatie te verminderen. En het is gebeurd dat André dus voor de tweede keer kwam en voor een gesloten deur stond. Ja, dat de mensen al waren meegenomen.
En hoe ging dat dan heel concreet? Waren dat die Joodse ouders die vroegen aan het verzet, kom onze kinderen halen? Of was dat op bestelling? Of was het verzet dat de mensen ging waarschuwen van, het is verschrikkelijk om het te zeggen, maar als jullie willen kunnen we het kind laten onderduiken?
Er zijn verschillende trajecten mogelijk. We weten dat bijvoorbeeld binnen bepaalde sociale diensten er infiltranten zaten van het verzet. Als Joodse ouders daar wanhopig kwamen vragen om hulp bij het OCMW of bij een andere dienst, werd hun hulp geweigerd, maar die infiltranten gaven die gegevens dan wel door aan het verzet.
Er werkten mensen bij het OCMW die stiekem voor het verzet.
Onder andere, ja. Maar er zijn veel sociale diensten op dat moment. Er zijn hulporganisaties ook.
Ja. Suzanne vertelt hoe dat gegaan is in de documentaire. Wel een mooi verhaal eigenlijk.
Ja, dat klopt inderdaad. Dus haar verhaal is, ik ga niet te veel verklappen.
Vertel maar alles. Anders vertel ik het.
Nee, maar dus inderdaad, voor Suzanne loopt het zo dat haar moeder dus eigenlijk, die haar eigenlijk niet wil afgeven, via bij André terechtkomt. En het mooie aan het verhaal van Suzanne is eigenlijk dat zij via brieven die André ook brengt, van haar moeder naar haar en haar onderduikplek eigenlijk, dat contact met haar ouders kan bewaren. En dat is zeker niet zo voor elk kind. Dus er zit daar een heel mooie connotatie aan het verhaal van Suzanne.
Dat is waar. Maar ook een heel tragisch aspect. Want Suzanne leest die brieven van haar moeder voor, die ze dus tijdens haar onderduik heeft gekregen van haar moeder. En ondertussen weet je als kijker al dat die brieven niet door die moeder zijn geschreven, maar door André. Die doet alsof ze de moeder is.
Ja, dat is inderdaad...
Om zo troost te geven.
Ja, dat is inderdaad wel... Natuurlijk, sommige van de brieven weten dat ze wel van de moeder komen, maar dat ze vertaald zijn door André. Maar dat is inderdaad een heel krachtige passage in de documentaire, dat Suzanne na 75, 80 jaar die woorden al dan niet van haar moeder, die periode van scheiding, toch kan horen.
Ja, het is dramatisch op vele manieren. Hè. Dus Suzanne, de 80, 85-jarige Suzanne vandaag, leest die brief met troostende woorden, waarvan ze als kind dacht dat het van haar moeder kwam, waar ze als 80-jarige, 85-jarige van weet dat het een soort van nepbrief, of je zou het vervalsing kunnen noemen, die door André geschreven was. En toch blijft ze daar dankbaar voor. Ze interpreteert het niet als bedrog. Het blijft troostend. En ook als 85-jarige moet ze er van halen.
Ja, dat klopt. Maar ik denk wel dat de kern van de boodschap wel echt van haar moeder komt. Want haar moeder overleeft het natuurlijk. Ze vinden elkaar terug. En je merkt ook heel erg de woorden die gebruikt worden in de brief. Dat zijn de woorden van een moeder. Dat zijn de woorden. Het is heel mooi verwoord. Want ze zegt van, ik wil nog een keer je wangen strelen en ik wil je in bed kunnen stoppen. En
het is
een prachtige brief, inderdaad. Ja, het is een heel mooi moment in de documentaire.
Wat ik mij tijdens het kijken naar de documentaire heb afgevraagd en wat niet wordt behandeld, dat is, er wordt voor die kinderen gezorgd door het Joodse verzet. Waarom helpen ze die ouders niet onderduiken?
Oh, absoluut wel. Hè. Dat gebeurt absoluut wel. Dus
door een andere organisatie? Of...
Door dezelfde organisatie. Ah, ja, okay. Dus het Joods Verdedigingscomité uit Veiligheid werken zij in verschillende cellen. Dus André werkt voor de cel kinderen, maar er is ook een cel volwassenen. Dus dat betekent dat er een dienst is die ook geleid wordt door Joodse verzetstrijders. Chaim Perelman bijvoorbeeld, die ook professor is aan de ULB.
Ja.
Zij gaan minder op zoek naar onderduikplaatsen, maar meer naar die financiële steun. Dus dat betekent, Joodse volwassenen laten onderduiken was iets moeilijker dan Joodse kinderen. De kinderen werden ofwel geplaatst bij privéfamilies, ofwel in instellingen. Dat konden katholieke instellingen zijn, maar ook bijvoorbeeld sanatoria, liberale organisaties, protestantse organisaties. Maar voor die Joodse volwassenen, om die ergens in groep te plaatsen, dat is natuurlijk zeer moeilijk. Er zijn er een aantal ondergedoken in ziekenhuizen, inrichtingen voor mensen met een beperking. Maar vaak waren de volwassenen op zichzelf aangewezen om echt een plek te vinden. En het verdedigingscomité zorgde dan dat zij voldoende middelen hadden om te overleven.
En het is ondenkbaar om de volwassen met zijn of haar eigen kinderen te laten onderduiken. Die gezinnen werden uit elkaar getrokken.
Ja, er werd eigenlijk uit veiligheidsoverwegingen zeer weinig gedaan.
Ja.
We hebben een paar voorbeelden, maar dat zijn geen gezinnen die geplaatst werden door netwerken, maar die zelf een plek vonden. Ja. We weten bijvoorbeeld van Ketnet heeft een heel mooie reeks gemaakt, de vlog van Fee over Felicie Grushov blog. Zij was een jong meisje dat met haar ouders, haar tante, haar oma ergens in een huis in de Ardennen ondergedoken zat. Ze hebben dat zelf gehuurd. Dat ging niet via netwerk. Ze zijn helaas wel opgepakt. Maar dat soort situaties doet zich ook wel voor. Natuurlijk.
Ik heb ook wel eens van die griezelverhalen gehoord over Joodse kinderen die moeten onderduiken en dan bij een gezin terechtkomen en daar echt niet goed worden behandeld. Ja, zelfs een beetje als slaven worden.
Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk...
De getuigen uit de documentaire zijn allemaal goed terechtgekomen, maar er zijn ook andere verhalen.
Dat klopt. Er zijn verhalen die echt door merg en been gaan. De onderduik zelf in het algemeen is al moeilijk te onderzoeken, omdat er natuurlijk weinig op papier staat. Er zijn weinig bronnen over. Wat we hebben zijn de getuigenissen, maar uit veiligheidsoverwegingen wordt natuurlijk weinig genoteerd. Maar nu, 70 jaar na de feiten, zijn er toch vooral meisjes, moet ik zeggen, die inderdaad naar voren komen met een verhaal over seksueel misbruik. Dat komt voor, helaas. In heel weinig gevallen, maar het komt wel voor. Kinderen die worden ingezet als werkslaaf binnen het gezin. Kinderen die worden zo verwaarloosd dat zij luizen krijgen, dat zij fysiek heel erg erop achteruit gaan, omdat het onderduikgezin de financiële middelen die binnenkomen gebruiken voor het eigen gewin en niet om het kind te onderhouden. Dus er zijn inderdaad wel een aantal verhalen bekend. Zo, wat niet wegneemt dat heel veel kinderen wel goed terecht zijn gekomen.
Ja. Oké, je plaatst die kinderen als verzetorganisatie. Je gaat ervan uit, vroeg of laat is die oorlog afgelopen en moeten we die kinderen terug bij de juiste ouders plaatsen voor zover die de oorlog overleven. Daar hadden ze over nagedacht. Er is een administratie bijgehouden van al die kinderen.
Ja, het gaat natuurlijk over meer dan 2000 kinderen. Dus het was de bedoeling om hun spoor niet te verliezen in die chaos. André en de andere dames die voor die cel van de kinderen werkte. Ze hadden een gecodeerd kaartensysteem. Dus er was een fichebak, letterlijk een fichebak, met voor elk kind een kaart. Maar op die kaart stonden niet hun echte naam natuurlijk. Hè, want als dat gevonden werd, dat zou veel te gevaarlijk zijn. Er stond eigenlijk een schuilnaam op, hun valse naam, zoals Suzanne en Robert in de documentaire er ook in hadden. En een codenummer. Dus alleen die twee gegevens. Vervolgens waren er een aantal schriftjes. Met het nummer dat op de kaart stond, kon je in één schriftje onder datzelfde nummer de echte naam van het kind terugvinden. In een ander schriftje kon je het adres van de ouders terugvinden. Ja. Ze hebben echt alle informatie die nodig was om het kind te identificeren van elkaar gescheiden. Dat is eigenlijk een systeem.
Om een kind terug te vinden, had je die drie bronnen nodig. Die twee schriftjes die fichebak.
Er zijn 26 boekjes in totaal. Dus dat zijn er nogal een aantal. Niet met 26 verschillende soorten informatie, maar er waren gewoon heel veel kinderen. Die zijn allemaal bewaard gebleven, gelukkig. En die zijn na de oorlog ook gebruikt om de kinderen te identificeren en terug te brengen bij hun vader en moeder. Jammer genoeg in veel gevallen, want veel van die kinderen zijn half wees, volledig wees. Is er niemand gekomen. Niet een directe ouder, niet hun vader of hun moeder. Sommigen zijn afgehaald door familieleden. Anderen zijn hun leven lang in een Joods weeshuis gebleven. Sommigen, en dat zijn ook zeer trieste en traumatische toestanden geweest, de katholieke onderduikouders, dus de gezinnen die hun hadden opgevangen, die hun graag wilden adopteren bijvoorbeeld, en die kinderen die dan van dat gezin gescheiden werden om terug te keren naar de Joodse gemeenschap. Dat is vaak het dubbele trauma van die onderduikertjes.
Nou ja, want die Joodse kinderen waren vaak heel jong als ze bij het onderduikgezin terechtkwamen en hebben zich daar helemaal aan gehecht. En dus de terugkeer naar het oorspronkelijke gezin is alles behalve vanzelfsprekend. Dat is een vreemde. Dat zijn vreemde mensen die na de oorlog.
Ja, er zijn heel veel kinderen die hun ouders gewoon niet herkennen. Hè?
Omdat ze fysiek ook vaak helemaal anders uitzien.
Omdat ze fysiek veranderd zijn of omdat ze te jong waren. Die 2-3 jaar die als baby zijn afgestaan en die opeens ouders zien die ze nooit bewust ontmoet hebben. Dat trauma is verscheurend.
Die Joodse ouders komen, als ze terugkomen, ook met een kamptrauma.
Sommigen
terug,
wel,
en zijn psychisch beschadigd.
Ja. Natuurlijk, uit de kampen, er zijn 25.800 mensen gedeporteerd vanuit de Dossijnkazerne. Er komen er maar 1.300 al van terug. Dat is 1 op 20, dus het aantal terugkeerders is vrij laag. Ja. Maar hoeveel van die ouders eigenlijk, die hun partner verloren in de kampen, die een aantal van hun kinderen verloren in de kampen, het na de oorlog niet meer kunnen opbrengen om opnieuw een gezin te vormen, dat ligt vrij hoog. Dus daarom ook dat een aantal kinderen wordt ondergebracht in Joodse weeshuizen, bijvoorbeeld, waar ze wel een Joodse opvoeding krijgen, maar waar dat ze toch niet in die warme gezinscontext meer terecht kunnen.
Ja, Robert Fuchs bijvoorbeeld, hè, die komt in zo'n weeshuis terecht en die vertelt nu als 85-jarige, in dat weeshuis, we waren onder elkaar met Joodse kinderen die allemaal ondergedoken, daar werd niet over de oorlog gesproken. En ik heb die oorlog weggestoken. Ik heb daar niet meer over gedacht.
Dat is
onwaarschijnlijk, vind ik dat.
Ja, dat is het grote trauma. Hè. De ondergedoken kinderen werd voorgehouden dat zij geluk hadden gehad. Zij waren niet gedeporteerd, ze waren geen kampoverlevenden. Maar zij hadden hier in België de oorlog in relatief goede omstandigheden meestal toch doorgekomen.
Ze moesten blij zijn.
Dus zij moesten, hun werd gezegd van kijk, jullie zijn de lucky ones. Jullie zijn degene die het overleefd hebben. Vandaar ook dat er niet of nauwelijks met elkaar over werd gesproken. Vaak omdat het ook gewoon te pijnlijk was voor de kinderen zelf, wie ze allemaal hadden verloren. Het is pas in 1991 dat er voor het eerst in België, eigenlijk in Amerika, een grote groep van die overlevende onderduikertjes samenkomt. En vanaf 1993 bestaat er een vereniging voor hun om hun te helpen dat trauma te verwerken. Ja. Dus we spreken dan over 50 jaar na het einde van de oorlog.
Ja, Robert zegt, ik heb pas beseft dat ik een kindertijd heb gehad op het moment dat ik André decennia later opnieuw tegenkwam.
Ja, zij was daarbij in 1991 in New York. En zij heeft daar heel veel kinderen ook informatie kunnen geven over hun verleden. Dus
documenteren. Mademoiselle André, maandag op Canvas om 9:20. Doreen Stijven van de Dossijnkazerne, dat heb ik nog niet gezegd. Dank je wel.
Graag gedaan. Interne keuken.